Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost Klein 12 points.
Een minderjarige jongen zonder rijbewijs die botste in de nacht van 28 op 29 augustus vorig jaar tegen een boom in de buurt van Eekhaar. In de auto zaten 5 minderjarigen, 3 meisjes en 2 jongens. Een 14-jarig meisje kwam om het leven. De bestuurder van een jaar of 15 die moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. En daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week zijn dat Danielle Molenaar en Robert-Erik Lanting. Robert-Erik, een verschrikkelijk ongeluk afgelopen zomer. Wat is daar gebeurd in de buurt van Eekhaar?
Ja, die nacht, maandagnacht, is er rond 2:15 een auto met daarin 5 minderjarigen in zittende, 5 pubers van een jaartje of 14, 15. Ja, is zoals het lijkt met hoge snelheid tegen een boom geknald. Dat gebeurde op de Hemmenweg. Je kunt het een doorgaande weg noemen tussen Eekhaar en Anreep. Daar is het gebeurd.
Een buurtschap en een dorpje in de buurt van Assen, hè?
Net buiten Assen. Ja, en dat is zoals het lijkt. Hè? Als je ziet ook na die tijd een foto van die auto, die zit echt flink in de kreukels. Dat is zoals het lijkt met hoge snelheid gegaan. En daar is een meisje van 14, Jessie, die is daar om het leven gekomen. En de andere 4 in zittende. Ook nog 2 jongens en 2 meiden, die zijn daar ook nog behoorlijk gewond geraakt. De een wat ernstig dan de ander, maar goed, echt serieus letsel. Hè? Hersenschudding, gat in het hoofd, gebroken botten. Echt serieus letsel. Dus dat is een verschrikkelijk ongeluk geweest.
Ik zag net nog even een foto van die auto. Het was een wat kleiner model auto, hè, waar ze met z'n 5 in zaten.
Ja, ben ik niet echt een autospecialist. Maar het lijkt wel een niet zo'n hele grote auto. Dus en als je dan die weg ziet, hè, het is een weg. Het is een beetje een flauwe bocht, een beetje een gemene bocht. Het is een donkere weg, een smalle weg. Bomen staan dicht op de weg. In het donker met z'n 5 minderjarigen in een auto, een beetje keten. Dat is daar vreselijk misgegaan.
Ja, hoe kenden deze jongeren elkaar nou?
Ja, ze kenden elkaar via school, via de middelbare school, het Dr. Nassau College, locatie Quintus, dus een HAVO-VWO school.
In Assen?
In Assen, ja. En daar kenden ze elkaar van. 4 van de slachtoffers kwamen uit Assen. Eentje uit Rolde. Ja, ze gingen naar de school. Het was een week voordat de scholen weer zouden beginnen. Het was een zomervakantie. En ze hebben gedacht, we gaan op maandagavond lekker chillen. Je ziet daar ook een foto van nog op social media, op Be Real. Dan zie je ze met z'n 5 gezellig op een meisjeslaapkamer zitten. Een beetje chill op bed. Een beetje hangen in de stoel. Telefoon erbij gewoon. Zoals heel veel pubers doen. Maar op enig moment hebben ze gedacht, we stappen in een auto en we gaan joyriden.
Ja, is jou duidelijk geworden waarom ze dan in die auto gestapt zijn?
Ja, waarschijnlijk om een joy te rijden, om een beetje stoerdoenerij. Zoals elke jongere wel eens wat stoms of geks doet in zijn jeugd en daar later op terugkijkt en denkt van ja, dat had ik beter niet kunnen doen. Daar lijkt dit ook op. Ze hebben het gezellig en misschien is het wel kick om even met z'n allen in een auto te gaan en te gaan joyriden. Vaak loopt het goed af, maar hier is een hoge prijs betaald, vreselijk.
Ja, want wonen deze jongeren allemaal bij elkaar in de buurt?
Ja, ze kwamen uit Assen en uit Rolde. Ook een deel uit de wijk Kloosterveen. Dat is een nieuwbouwwijk, een grote nieuwbouwwijk. En nou ja. Ja, daar kennen ze elkaar van en daar wonen ze. Ja.
Ja. Jij bent zelf ook op de plaats van het ongeval geweest. Hè? Ja, eigenlijk de volgende ochtend.
Ja.
Want hoorde jij van het ongeluk eigenlijk?
Ja, nee, ja, goed, het ongeluk is om 2:15 s'nachts gebeurd. Dus ik las het de ochtend erna. En en dan op een gegeven moment komt ook de update dat er iemand bij is overleden, bij omgekomen. En ik ben naartoe gereden, ben uitgestapt, heb daar een beetje rondgekeken. Ja, er valt eigenlijk niks te zien. Het is gewoon een smalle doorgaande weg. Er zijn ook nauwelijks huizen in de buurt. Ja, op ongeveer 100 meter is nog een huis. En daar hebben we ook nog even de bewoners gesproken. Maar goed, die lagen op dat moment... Die lagen s'nachts te slapen en hebben ook niks meegekregen van wat er allemaal gebeurd is. Ook niet van alle sirenes en toeters en bellen. Nee, ja, die zijn er gewoon doorheen geslapen. Dus ja, er was eigenlijk niet zoveel te zien, behalve remsporen op de weg en schade aan een boom. Ja, en wat je wel op een gegeven moment ziet, en dat, nou ja, goed, dat er komt iets op gang, hè, van leeftijdsgenoten, van pubers die kant op gaan om even te kijken of om even een bloemetje te leggen. Dat zag je op een gegeven moment wel. En maar voor de rest, ja. Ja.
Maar jij zegt niemand in de buurt heeft het gehoord. Maar hoe is zijn de hulpverleners gewaarschuwd dan?
Ja, het verhaal wil dat er vanuit de auto is gebeld door een van de meiden. Jesse was overleden en eentje was nog dusdanig wel bij kennis. Dat hij in ieder geval in staat was om nog 112 te bellen en te vertellen wat gebeurd is of gebeurd was. Ja.
Wat een paniek moet dat zijn geweest. Wat een hel om dan mee te maken en dan 112 te bellen.
Ja, het is verschrikkelijk. Je houdt er niet voor mogelijk wat al deze jongeren hebben meegemaakt en hebben gezien. En maar ook voor de hulpdiensten zelf. Op een gegeven moment, daar komen dan allemaal agenten en die moeten dan ook 's nachts op pad om naar de ouders te gaan om te vertellen wat er gebeurd is. En ouders die dan natuurlijk uit bed worden gebeld of dat een agent voor de deur staat die dan vertellen dat een zoon of dochter betrokken is bij een vreselijk ongeluk. Nee,
dan tussenop een vrees naar het ziekenhuis.
Ja, ja, en dan ook nog niet weten wat er precies aan de hand is. Hè.
En dan één ouder paar die krijgt dan wel te horen.
Dat hun dochter is overleden. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat heeft een enorme impact. Hè? Ik bedoel, dat moet een nacht van vol paniek zijn geweest. En vol,
Ja, heb jij ook contact gehad met de betrokken gezinnen?
Ja, ik heb begin dit jaar contact gezocht met de ouders van een van de inzittenden. Op zich wel even goed mee kunnen praten. Maar goed, zij willen niet echt hun verhaal doen in de media. Ook... Ik sprak de vader van een van de jongens en die zei van de wonden zijn nog zo vers, zijn amper geheeld. Dus we zien ook helemaal geen aanleiding toe om nu ons verhaal te doen. Hè. Dat haalt alleen maar wonden open. Maar ook naar uit respect voor de ouders van Jesse, hè, die ook nog, die natuurlijk een groot verlies.
Die gewoon een leven hebben dat stuk is.
Ja, ja. Ja, dus ja, nee, dat... En dat speelt natuurlijk ook mee. Die ouders, een deel van de ouders kenden elkaar ook echt goed en ging ook goed met elkaar om. En hadden ook via hun kinderen contact met elkaar. Dus ja, dat die hebben ook nu nog na het ongeluk, heeft een deel van de ouders nog onderling contact met elkaar.
Ja, weet jij of dat ook geldt voor de ouders van de verdachte? Hoe die erin staan?
Ik weet niet precies hoe de lijnen helemaal precies lopen. Maar ik weet wel dat er onderling wel contact is. Hè. En ik sprak toen die vader, die had het toen ook mijn vragen die ik had ook afgestemd met andere ouders van inzittenden. Ja, daar blijkt wel, hè, dat er contact is. Ja.
Absoluut. Ik kan me ook voorstellen dat dit op een school waar dit gebeurt ook een enorme impact hebt. Impact heeft op het moment dat je klasgenoten betrokken zijn bij zo'n ernstig ongeval.
Ja, nee, zeker. Zeker. Ja, ze zaten op de, wat ik zei, op het Dr. Nassau College, locatie Quintus. Nou ja, goed, die school was in principe nog dicht. Het was nog zomervakantie. Maar die is wel eerder opengegaan, ook om leerlingen op te vangen, om over te praten, om in ieder geval om het te zijn voor elkaar. En Er was ook een afvaardiging van slachtofferhulp om ook met leerlingen te praten als ze emoties hadden en hoe daarmee om te gaan en wat ze konden doen. En er zijn echt bijeenkomsten geweest om daar om die emoties ook te kunnen uiten. Los nog van een gedenkhoek en stilteplek. En dat heeft de school goed gedaan. En die heeft meteen daar ook actie op ondernomen. Want ja, het zijn natuurlijk allemaal minderjarigen. En dat speelt natuurlijk ook wel een beetje mee. Ze zijn heel erg open op social media. Je zag dan enkele uur voor het ongeluk nog een foto op BeReal. Dus er schijnt ook een filmpje te hebben gecirculeerd van op TikTok, die vanuit de auto nog notabene is genomen. Dus ja, dat verhaal, dat ging ook wel rond onder jongeren. Hè? Die beelden die zongen rond en die gingen ook rond. En ja, dat geeft dat misschien nog wel een extra luguber tintje of zo. Ja, dat is het heel goed, denk ik, dat er ook over wordt gepraat.
Het overlijden, meisje zat daar ook op school.
Ja.
Dus dat meisje, dat is voor de vakantie op vakantie gegaan en komt dan daarna niet meer terug op school.
Nee, precies. Precies. Ja.
Je hebt die directeur toch ook gesproken?
Ja, zeker. En die was, het verschrikkelijke daar was op de school, was dat het vlak na de schoolopening was er ook nog een dodelijk ongeval met ook een minderjarig meisje. Dus ja, die school kreeg in amper een maand tijd, nog geen maand tijd, twee dodelijke ongelukken te verwerken. Nee, die hebben een vreselijke start gehad. En de directeur zei toen ook van, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. En dit hoop ik ook nooit meer mee te maken. Dit is,
dat was ook een treurig ongeluk. Was een meisje stak de weg over richting haar huis en werd daar aangereden.
Ja, toen ze op weg van school naar huis fietsen. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk wel van een andere orde. Dit hier speelt ook mee, hè, van eentje heeft gereden en die heeft geen rijbewijs. En wat gaat er daarna gebeuren? Maar ja, los van dat hij, de bestuurder is ook flink gewond geraakt. Dan komt natuurlijk ook de vraag, is hier iemand schuldig aan? En die kant gaan we nu ruim een half jaar later nu op. Dat we richting een rechtszaak gaan.
Absoluut, ja. Want het Openbaar Ministerie heeft deze week bekendgemaakt dat deze jongen zich op 19 april moet verantwoorden voor de strafrechter.
Klopt. En het Openbaar Ministerie is heel erg terughoudend met het geven van informatie. Echt heel sec wordt er gezegd. Hij wordt die jongen, die minderjarige, het wordt ook niet gezegd hoe oud hij precies is. 15, 16 gaan we vanuit. Wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval en het rijden zonder rijbewijs. En het zou dan onder artikel 6 van de wegenverkeerswet vallen. En dat is het zwaarste. Dat is een verkeersmisdrijf. En verder worden geen details gegeven, ook niet over wat het onderzoek heeft opgeleverd, of over misschien middelen gebruiken, alcohol, drugs. Als daar al sprake van is, maar daar wordt in ieder geval niks over gezegd. Of dat is onderzocht en wat er is uitgekomen. Er wordt niks gezegd nog over hoe snel er is gereden. Want daar kunnen ze best wel iets duidelijks uit onderzoek uit opmaken. Ook uit de verhalen van de getuigen die het hebben overleefd. Die ook in de auto zaten, de remsporen, alles. Dus,
alle technische bewijzen, ja. alle verhoren, zeg maar.
Ja.
Ja. Hoe gaat dit dan verder? Hoe krijgen wij informatie hierover? Komt dat er? Of is dat echt heel sumier?
Het is een besloten zitting. Dat gebeurt bij iedereen van onder de 18. Dus tot en met 17 jaar. Dat wordt dus niet in de openbaarheid behandeld. Maar achter gesloten deuren mogen alleen hele direct betrokkenen mogen daarbij aanwezig zijn. En verder verloopt het voor een deel hetzelfde als bij een volwassenenrechtszaak. Maar een groot verschil is wel dat er heel veel aandacht is voor de persoonlijke omstandigheden van een jeugdige verdachte. Omdat er vanuit wordt gegaan van, het is iemand nog in ontwikkeling. De hersenen zijn ook niet volledig ontwikkeld. En iemand is nog leerbaar. Althans, in de meeste gevallen. Hè, daar zit iemand van jeugdreclassering bij. Die dan met die jongen heeft gesproken en daar iets over kan zeggen. Soms ook iemand van de kinderbescherming. Die kijkt naar wat voor factoren mee hebben gespeeld. En wat er dan kan worden gedaan om te zorgen dat die jongen dit nooit meer doet.
Nee, of in ieder geval hoe die daar zelf ook tegenaan kijkt, denk ik. Ja, of hij spijt heeft, of die snapt dat dit verkeerd was.
Het maakt natuurlijk dit ongeval ook wel heel tragisch. Hè? Het zijn gewoon 5 jongeren die gewoon hebben gedacht, we gaan even stoer doen en we gaan er gewoon een stukje rijden. En dat doet, ik denk dat iedereen vroeger wel eens iets heeft gedaan, ja. Hè? wat je niet had moeten doen. En ja, goed, dan daar betaal je een hele hoge prijs voor.
Het is sowieso al met 99% van de verkeersongevallen kun je zeggen, iemand stapt niet in een auto met of zonder rijbewijs of wat dan ook, met het idee, ik ga nu een verschrikkelijk ongeluk veroorzaken. Dus ja, je kunt het geen misdadigers noemen die bewust slachtoffers maken of niet zo erg vinden als de slachtoffers vallen, als zij maar een grote buit krijgen bij een overval of zo, weet je wel. Dus dat wordt ook wel anders juridisch beoordeeld.
Ja, nou, je kunt zeggen, hè, de ouders van het meisje zijn hun dochter kwijt. En deze jongen moet de rest van zijn leven verder. Klopt. Met het idee van, ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik heb haar om het leven gebracht eigenlijk door het ongeluk.
Ja, en daarom is het ook goed dat er op zich, hè, relatief gezien best snel al deze zaken op zitting komt. En de bedoeling is ook eigenlijk dat er dan 2 weken daarna al een uitspraak is gedaan. Dus dat is ook belangrijk voor dit soort jonge pubers om ook weer verder te kunnen met hun leven.
En ook in die gemeenschap, hè? Ja. Want hij blijft wel in diezelfde gemeenschap wonen en komt familieleden, jongeren, iedereen steeds weer tegen.
Ja, al is het alleen maar op school. Precies. Weet hij daar nog op school zit, maar ik kan me voorstellen dat hij daar blijft. Ja, dan moet je wel weer verder.
Ja.
Hoe werkt zo'n zaak eigenlijk? Je zei achter gesloten deuren. Mogen daar dan wel nabestaanden van de slachtoffers bij zijn bijvoorbeeld?
Ja, die mogen daar wel bij zijn, ja. Maar verder is het heel beperkt. Je ziet wel eens bij ernstige ongevallen met veel slachtoffers dat die hele zaal vol zit en dat er nog een extra zaal wordt geopend van vriendengroepen en zo. Maar dat mag niet bij dit soort besloten zittingen.
Nee, omdat zo daarbij zijn natuurlijk ook goed is in veel gevallen voor de verwerking van.
Ja, dat kan goed zijn, hè, maar dat ligt ook helemaal aan. Dat kun je voor niemand zeggen. Hè? Voor de een die zegt van hij moet heel zwaar gestraft worden. Voor de ander zegt nee, ik ben mijn kind toch al kwijt. Het maakt mij allemaal niet uit. De meeste mensen vinden wel, dat is wel het fijn als iemand zo eerlijk mogelijk is. En berouw toont als hij vindt dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Ja, excuses maakt, medeleven toont. Ja, dat zou wel het minste zijn dan.
Ja. Zijn er nou andere ongelukken die hiermee vergelijkbaar zijn? Is dit een unieke zaak? Want ja, we horen het af en toe wel, maar gelukkig niet heel vaak dat een 15-jarige zo'n ernstig ongeluk als dit veroorzaakt.
Nou, het komt echt heel weinig voor bij minderjarigen. Wat ik dan van een recente zaak heb kunnen terugvinden, was van 2 jaar geleden was een 15-jarige jongen die ook een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt. En waarbij een net 19-jarige bijrijder om het leven is gekomen. Thomas uit Groningen was het slachtoffer.
Ja, dat was op de Europaweg, hè, geloof ik, in
Klopt.
Assen.
Ze gingen op weg naar de McDonald's. En ja, wat ik ervan gelezen heb, want je mag dus niet bij de zitting zijn, maar een vonnis is wel openbaar. Dus je mag er dan bij gaan zitten als de uitspraak wordt gedaan. Maar je kunt ook verzoeken of ze het vonnis helemaal schriftelijk willen publiceren. En heb ik nagelezen, die heeft als een gek gereden. Er zat een meisje ook eerst achterin. Maar die is tussendoor is afgezet. En zij heeft ook gezegd dat ze hebben geroepen van stop, doe niet, ze doen niet zo gek. Dat het veel te hard gaat. Getuigen hebben gezien dat hij als een dolleman door het verkeer ging. Dus en hij heeft ook nog vanaf het begin af aan tot in de rechtszaal volgehouden dat hij niet achter het stuur zat, maar die Thomas die om het leven was gekomen. Dus hij heeft het slachtoffer ook nog eens een keer de schuld gegeven. Dus ja, dat heeft hem denk ik nog een zwaardere straf gekost dan hij anders had gekregen.
Ja, ja, uiteindelijk raakt die auto van de weg, slaat over de kop en daar komt die Thomas bij om het leven. Wat is nou de straf die opgelegd is in die zaak?
In deze zaak is dan een deels onvoorwaardelijke jeugddetentie. Volgens mij moet hij 2 maanden naar de jeugdgevangenis. En daarnaast toch een werkstraf en 3 jaar rijontzegging. En dat is echt een...
Dat is een forse straf.
Forse straf, ja. Want dat zie je zelfs niet vaak bij volwassenen. Dat daar gevangenisstraf wordt opgelegd. Maar dat heeft hij ook te danken aan zijn proceshouding. En zijn verdere gedrag. Want tussen het ongeval en de rechtszaak was hij ook nog weer een keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs op een scooter. Dus,
dat doet je zaak inderdaad geen goed. En nou ja, het is een minderjarige jongen. We weten niet hoe die in het leven staat. Hoe hij zich gedraagt en wat hij vertelt. Krijgen we daar nog wel duidelijkheid over in dat vonnis, denk jij?
In deze zaak? Ja, ja, zeker. Want daar wordt heel veel aandacht aan gegeven. En daarom, je kunt ook zaken totaal niet met elkaar vergelijken. De situatie is totaal anders. Het enige overeenkomst is eigenlijk dat het ook een minderjarig is en een dodelijk ongeval. En gereden zonder rijbewijs, uiteraard, minderjarig. En hoe die jongen in het leven staat en hoe hij, er nu over denkt wat hij gedaan heeft, dat moet blijken.
Helder. Danielle Molenaar, Robert Erik Lanting, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En deze week waren dat zoals gezegd Danielle Molenaar en Robert Erik Lanting. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.